Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 139 en daarvan het negende vers. Gij hebt wel niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwd. Ja, gij wiens wijsheid nimmer faalt, had mijn geboortestond bepaald. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Psalm 139 en daarvan het negende vers. Openen Gods woord in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 1, en lezen we elkaar de versen 67 tot en met 79. Lucas 1, de versen 67 tot en met 79. Daarna zingen wij ook uit de lofzang van Zacharia het vierde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hunne schuld vergiffenis. Daarna belijden we ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn en volken, en heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de kracht van de hand van al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen ons levens. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven in vergeving hunner zonden, door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Tot zover de schriftlezing. En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan vanmiddag luisteren naar het onderwijs over de geboorte van de Heer Jezus, wat u kunt vinden in zondag 14 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 14. En dan gaan wij de vragen 35 en 36 overdenken. De onderwijzer vraagt in vraag 35: wat is dat gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? En de leerling antwoordt dat de eeuwige Zone Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur, uit het vlees en bloed der Maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes, aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. En dan de tweede vraag van de onderwijzer: wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? De leerling antwoordt dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord en willen de Heer ook nog danken voor met onze broeder J. de Koning, die positieve uitslagen kreeg na de onderzoeken die hij moest ondergaan. Laat ons bidden. Heere, wat een wonder dat u aan tijd nog plaats gebonden bent. Dat is een bekende uitdrukking die wij wel eens gebruiken, maar u laat zich niet binden aan iets van mensen. U laat zich ook niet binden aan 25 december of 26 december. En we willen u wel hartelijk danken dat we zulke dagen hebben waar wij de heilsfeiten mogen gedenken. Maar zo midden in de zomer, in de maand juli, mogen deze middag horen over de heilige ontvangenis en de geboorte van de Heer Jezus Christus uit de Maagd Maria in de stal van Bethlehem. En Heere, wat zou het nou toch een wonder zijn als we zo midden in de maand juli onderwijs mochten krijgen over die heerlijke geboorte van u, Heer Jezus Christus. Dat het zomaar kerstfeest zal kunnen worden in de zomer. En wat een wonder dat u niet aan tijd en plaats gebonden bent, maar dat u dat zomaar vandaag deze middag wil doen. Maar Heer, als wij dan gaan horen over die heilige ontvangenis van u en de geboorte in de stal van Bethlehem, dan bidden wij u of u met uw geest in ons midden wil zijn. En dat wij mogen verstaan waarom dat dat nodig was. Dat u, Heer Jezus Christus, niet als een man van 30 jaar uit de hemel gekomen bent, bij wijze van spreken, maar dat u in de diepte van de moederschoot van Maria de menselijke natuur hebt aangenomen, bij dat begin waar ons leven begonnen is. Daar in de moederschoot van onze moeder. Om de zonde waarmee wij geboren worden, de erfzonde, ook te bedekken. Heere, wat gaat het evangelie ver, wat gaat het evangelie diep, en wat bent u, Heer Jezus Christus, toch een volkomen zaligmaker, die daar begonnen is waar wij verloren liggen, om een verloren mensenkind te gaan behouden, om met uw onschuld en volkomen heiligheid de zonde waarin uw kerk ontvangen en geboren is te bedekken voor het aangezicht van uw Vader. En Heere, daar mogen we deze middag over horen. En dan bidden we u, wilt u in ons midden zijn, dat we leren verstaan waarom het nodig was, maar ook de rijkdom dat het gebeurd is, dat u, Heer Jezus Christus, die God was en God bleef, mens wilde worden. En ons in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. U die nooit één zonde gekend nog gedaan had, hebt u zich diep moeten vernederen. En vanmiddag gaat het over die eerste trap van uw vernedering, dat u die hemelse heerlijkheid hebt verlaten om naar deze aarde te komen, om mens te worden. Want uw recht, o God, eiste dat de mens moet betalen voor de schuld, wil het ooit goedkomen. En wij kunnen het niet meer, dat wist u van eeuwigheid. En waar wij het niet meer konden, wilde u mens worden. Onbegrijpelijk wonder. En dat wordt nou een wonder voor een mens die gaat leren wie hij is. Zondig, schuldig. Geen penning om te betalen. Heere, mag u schitteren in de prediking. En geef uw knecht woorden om dat te mogen doen. En wilt u een hart geven om te verstaan in het midden van de gemeente, dat dit tot troost, tot onderwijs mag zijn voor degenen die u kennen, maar dat het ook een aansporing mag zijn voor de onbekeerden om u te zoeken. Want buiten de Heer Jezus, buiten zijn bedekking, kunnen wij voor u niet bestaan. En steeds moet dat weer verkondigd worden, opdat we het gaan geloven. En onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf in deze geboren koning te gaan zoeken. Die het kind van smarten moest worden. Om de man van smarten aan het kruis van Golgotha te kunnen zijn. Om zo met één offer een eeuwige zaligheid te verwerven. Heren, en zou u willen geven dat uw knecht geholpen mag worden om dit woord te prediken. En zou u in het midden van de gemeente willen geven dat het tot zegen mag zijn hier in de kerk. En ook thuis als we mee mogen luisteren op dit moment of op een later moment. Heren, wilt u zo in ons midden zijn als een die dient. En laat het wonder van het kerstfeest echt een wonder mogen worden voor ons persoonlijk. Heren, dan dragen we elkaar opnieuw aan u op en mogen opnieuw dank zeggen voor onze broeder de koning, die moest onlangs onderzoeken ondergaan. Hij moest samen met zijn vrouw en gezin wachten op de uitslagen. Dat geeft altijd weer spanning. Wat zal er uitkomen? Maar wat hebt u ze verblijd, heren? Wat hebt u ze klein gemaakt onder uw goedheid, dat het alles goed mocht zijn. En heren, wilt u de ware danktoon dan zelf maar in het hart werken? Wat zal ik de heren vergelden voor zulke weldaden aan mij bewezen? Heren, maak ons klein onder alle weldaden die u elke dag weer geeft, onverdiend en toch gekregen. En dat de goede tierenheden des heren in het midden van de gemeente mogen leiden tot bekering. Wil u al het werk in het midden van de gemeente gedenken, zegenen? Al zijn we in een periode gekomen dat het alles wat minder is als in de winterperiode. Maar heer, nochtans uw woord mag uitgaan en de bezoeken mogen plaatsvinden en de contacten mogen er zijn. Heer, wilt u uit genade dat alles zegenen. Ook ver weg en dichtbij, onder mensen die uw woord niet kennen of niet meer kennen. Wilt u al het werk van zending en evangelisatie zegenen en uw huis volmaken. Gedenk deze wereld in nood. Gedenk allen die in hoogheid zijn gezeten, die regeren. Heer, hoe wankel is ons land geworden. Weer is het kabinet gevallen. Waar zal het naartoe gaan, heren? We worden al zwakker. Wij mensen weten niet meer te regeren gelijk het behoort. En hoe zou het ook kunnen als wij uw woord en wetten gaan verlaten? Heren, wilt u geven dat er toch weer een kabinet mag komen? En het zou een wonder zijn, heren, als dan een kabinet zou zijn dat regeren mag bij de gratie Gods. Voor ons lijkt dat zo onmogelijk, maar bij u zijn er geen onmogelijkheden. En zou u dan wonderen willen doen? Ook bij onze koning, onze koningin, ons vorstenhuis. Geef ze toch een hart dat u mag vrezen. Heren, zie zo in gunst op ons van boven te neer. En wilt u onze gebeden alstublieft horen en verhoren? U bent toch die grote hoorder van het gebed, dat dat steeds weer mogen geloven, heren. Al verhoort u niet alle gebeden, maar u bent wel een hoorder van het gebed. Maar als het dan gaat om die geestelijke dingen, die geestelijke zegeningen, ook een zegen over uw woord. Heren, zou u dat gebed wel willen verhoren? En dat we ons deze middag mogen verwonderen en verblijden in uw bedehuis over dat grote wonder. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geboren zoon des vaders. Hoor ons dan uit genade, om Christus wil. Amen. U krijgt opnieuw gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. Er zal 3 keer worden gecollecteerd, terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 98, de eerste 2 versen. Psalm 98, de versen 1 en 2. Na het amen zingen wij Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Psalm 32, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat heeft die oude Zacharias toch een moeilijke tijd meegemaakt toen de Heer zijn stem van hem wegnam en hij niet kon geloven dat ze nog een jongetje zouden krijgen. 9 maanden lang heeft hij moeten zwijgen vanwege zijn ongeloof. En toch is het niet de slechtste tijd voor hem geweest. Want toen hij 6 maanden niet kon spreken, was daar onverwacht dat bezoek van de jonge Maria. En al kon hij zelf niet spreken, hij zag wel wat daar in dat huis gebeurde, die ontmoeting tussen Maria en zijn vrouw Elisabeth. En hij heeft verstaan dat Maria kwam om te vertellen dat zij in verwachting geraakt was van de Heer Jezus en dat zij de moeder des Heren is geworden. En dat zij bevrucht was met het beloofde zaad. En wat heeft die boodschap nou met Zacharia gedaan, terwijl hij er niet van kon spreken, maar het wel heeft bemerkt en er wel getuige van geweest is? Nou, het duurde nog 3 maanden voordat wij zouden horen wat dat nou met Zacharia gedaan heeft. Maar toen die laatste 3 maanden voorbij waren en Johannes geboren was, toen opende God zijn mond weer en toen gingen wij horen, zo hebben we gelezen, wat dat wonder met Zacharias heeft gedaan. En wat is het eerste wat Zacharias deed toen hij weer kon spreken? En dan kun je zien dat hij begreep wat Maria kan vertellen. Het eerste wat hij deed was God loven. Vanwege dat grote wonder wat plaatsgevonden had. En nadat hij God ging loven, is hij gaan zingen. Zingen met mond en hart over de komst van de Heer Jezus Christus in het vlees. Hij is gaan zingen over de geboorte van de zaligmaker die komen zou uit het geslacht van David. Die geboren zou worden uit de maagd Maria, de zaligmaker die de knecht van de Vader zou zijn, de zaligmaker die zijn volk zal verlossen van de zonde. En een echo van dat lied, gemeente, dat vinden wij hier in zondag 14, waar we deze middag bij stil willen staan. En we schrijven ons thema boven de prediking, het ware geloof in de geboren zaligmaker. Het ware geloof in de geboren zaligmaker. 3 gedachten. Hij werd waarachtig mens. Hij werd de oudste broeder. En hij werd de zondebedekker. Het ware geloof in de geboren zaligmaker. 3 gedachten. Hij werd waarachtig mens. Hij werd de oudste broeder. En hij werd de zondebedekker. Meneer de onderwijzer hier in zondag 14 gaat vragen, wat is dat gezegd, die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, en de leerling daar een antwoord op gaat geven, dat de eeuwige Zoon van God de waarachtige en eeuwig God is en blijft, dan grijpt eigenlijk de opstellers van de catechismus terug naar zondag 13. In zondag 13 beleed de leerling dat Christus de eeuwige natuurlijke Zoon van God is. En aan het begin van antwoord 35 komen we die belijdenis opnieuw tegen. De Heer Jezus is de eeuwige Zoon van God. Eeuwig voortgekomen uit de Vader, dus van goddelijke oorsprong. Maar nu zegt de leerling er wat bij. Hij zegt, die Zoon van God, die eeuwige Zoon van God, is zelf ook waarachtig en eeuwig God. En dat is hij niet, maar dat blijft hij tot in alle eeuwigheid. En daarom kon de Heer Jezus ook zeggen, ik en de Vader zijn één. Omdat de Vader God is, is de Zoon ook God. En wat heeft die Zoon van God? Wat heeft God zelf Nou gedaan. Nou luister maar. De eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, heeft menselijke natuur, de ware menselijke natuur, uit vlees en bloed van de Maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen. Dus de Zoon van God werd Zoon des mensen. Hij nam de menselijke natuur aan. Ja, gemeente, dat is een mysterie. Dat is een grote verborgenheid. Dat kan ik u echt niet uitleggen. Ik kan u dat niet verklaren en u kunt het mij niet verklaren. Johannes wist het ook niet te verklaren. Als hij zijn kerstevangelie gaat schrijven, dan is het als het ware een lied. Een kort lied wat hij uitzingt, uitjubelt. Het woord is vlees geworden, maar begrijpen kan hij het niet. En later horen wij Paulus zeggen, buiten alle twijfel. Hij twijfelt er niet aan, het is een zekerheid voor hem. Maar dan zegt hij het, de verborgenheid van de godzaligheid is groot. Wat dan? God geopenbaard in het vlees. God werd mens en bleef God. Wie kan dat verstaan? Schepper en schepsel in één persoon. De heilige, rechtvaardige, onsterfelijke, goddelijke natuur, samen met de menselijke natuur die onderworpen was aan ellende en dood en nood, die kon sterven. Gemeente, dit is niet te verklaren. Dit gaat ons verstand te boven. En dit is ook echt iets wat in het mensenhart nooit had kunnen opklimmen. Dat zou geen mens bedacht kunnen hebben om zo een zondaar zalig te maken. Dat kon alleen God uitdenken. Dat kon alleen de Heere bedenken. Hij heeft, voordat de aarde er was, dat al lang bedacht in de hemel. Hij wist wat er ging gebeuren met de mens. Hij wist hoe diep de mens zou vallen in de zonde. En hij wist ook volmaakt, die mens zal nooit zichzelf daar meer uit kunnen verlossen. En al kom ik met de hoge eis van de betaling van de schuld, maar niet één mens zal in staat zijn om aan mijn eis te voldoen. O ja, ik wil dat een mens aan mijn eis voldoet. Ik wil dat een mens zal betalen voor die schuld en de straf zal dragen. Want de mens had gezondigd. Maar op aarde was zou niet één mens zijn die dat ooit zou kunnen doen. Al zou die mens zelf zonder zonde zijn. Als hij alleen mens zou zijn, zou die het nooit kunnen dragen. Omdat de toren van God tegen de zonde onbeschrijfelijk groot is. En daarom, die persoon die het zal gaan doen, ja, die moet een mens zijn, ja. Een echt mens. Maar die zal ook God moeten zijn. Ik bedoel dat niet oneerbiedig, gemeente, maar dat u het een beetje kan begrijpen. Wat kon God op dat moment alleen nog maar doen? Als hij ten diepste wist dat niet één mens het meer kon doen, zelfs een rechtvaardig mens niet, zelfs een zondeloos mens niet, die was er trouwens niet eens op aarde te vinden. Wat kon God dan alleen nog maar doen om de mens te kunnen redden? Zelf mens worden. Omdat hij God is en God bleef. En daarom werd God Adam. Daarom werd God de tweede Adam. Niet God de Vader, niet God de Heilige Geest, maar God de Zoon. Moet u eens ogenblik over nadenken. Gaan we even naar het paradijs. Wat wilde u in het paradijs? Wat wilde jij in het paradijs? Het ging niet in eerste plaats om die vrucht. Wij wilden als God zijn. Moet je over nadenken. Hoe hebben wij dat gedurfd, hè? Dus dat is toch gruwelijk. Dat een mens als God wilde zijn. Terwijl hij niets te klagen had in het paradijs. En toen heeft die mens gegeten. En toen dacht hij, nu ben ik als God. Maar dat kon niet. En in plaats dat hij God zou zijn, als God zou zijn, raakte hij zijn heerlijke positie voor God en met God kwijt. Hij raakte de tere positie van kind van God zijn kwijt. Hij wilde als God worden. Wij wilden als God worden en in plaats storten wij onszelf van een hoge top van eer in eeuwige verwoesting neer. En om dat te kunnen herstellen, werd God mens. Je zou toch hier verbroken moeten zitten? Om zo'n wonder. En dan werd God zo'n mens. Dat hij God bleef. En zijn godheid niet kwijtraakte. Voelt u het contrast? Met wat wij in het paradijs gedaan hebben. En wat God gedaan heeft. Om u te kunnen redden. Hier past stilte. Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Dat God zo op deze wijze gezorgd heeft dat een vloekwaardig verloren mensenkind, dat ben je, door Christus, die God was en bleef, mens wilde worden, je met God kan verzoenen. Kijk, en daarom nam de Heer Jezus die menselijke natuur aan. En dat was het werk van een drie-ene God. Want jongens en meisjes, de Heere God, de Vader, die heeft zijn Zoon naar de aarde gezonden. En er staat in de Bijbel dat God de Vader voor zijn Zoon een lichaam had toebereid. Het is in de gedachte van God de Vader opgekomen om zijn Zoon naar de aarde te zenden en een mens te laten worden. Maar het is ook het werk van de Zoon zelf geweest. Want hij heeft zelf, zo zegt hier die leerling, die menselijke natuur aangenomen. Dat kon hij doen door zijn goddelijke kracht. Moet u Paulus horen zingen van dat wonder, want dat was een lied dat hij zong. Die in gestaltenis van God zijnde, dat betekent die God was. Geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn. Hij hoefde dat niet doen zoals de mens dat dacht in het paradijs. Maar hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is de mensen in alles gelijk geworden. Dus de Heer Jezus heeft het ook als een daad zelf gedaan. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat God mens kon worden. Mag ik het zo eens zeggen? Hij wist God en mens in één persoon te verenigen. Daarin spreekt de almacht van de Heer Jezus, maar ook zijn gewilligheid. Dus het is het werk van de Vader geweest, het is het werk van de Zoon zelf geweest, maar het is ook het werk van de Heilige Geest geweest, dat de Heer Jezus hier op aarde een mensje is geworden. Hij heeft gezorgd voor die heilige ontvangenis van de Heilige Geest, die ontvangen is van de Heilige Geest. En zo had Gabriël het toch ook tegen Maria gezegd. toen zij in verlegenheid vroeg, hoe zal dat wezen? Het is net alsof Maria zegt, maar engel Gabriël, luister eens. Ik ben een ongetrouwde vrouw, ik ben een maagd, ik heb nog geen slachtgemeenschap met mijn man gehad, want dat is pas voor in het huwelijk. Hoe kan ik dan in verwachting raken? En toen had engel Gabriël gezegd, en misschien is dat wel een tekst die je wel eens met kerstfeest hebt opgezegd, op zondagsschool of op school, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen en daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Dus de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd. Wat betekent dat dan? Nou, laat ik dat maar heel concreet biologisch uitleggen. Toen dat moment aanbrak bij Maria, dat zij naar haar maandelijkse cyclus een gerijpte eicel had die zou springen in de baarmoeder, is op een onbegrijpelijke wijze, waar wij absoluut niet moeten over nadenken hoe dat gebeurd is, is op een onbegrijpelijke wijze de Heilige Geest over die eicel gekomen en heeft met een bovennatuurlijke, wonderlijke kracht gezorgd dat die ene eicel bevrucht werd. Daar kon geen man aan te pas komen, want dan zou het onrein zijn. Het moest een heilig kind Jezus zijn. En daarom heeft de Heilige Geest ervoor gezorgd, naar de biologische cyclus, dat op dat juiste moment die eicel werd bevrucht. Zodat er een zuiver, rein, zondeloos mensje werd geschapen. Toen dat gebeurde, toen ging de belofte in vervulling, waar Jesaja van gesproken heeft, ziet, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zal zijn naam heten Immanuel. En die ene bevruchte eicel is uitgegroeid tot een zuigeling. In de moederschoot van Maria. En toen er 9 maanden verstreken waren, is er in de stal van Bethlehem een babytje geboren zonder zonde. En dat babytje was God. Onbegrijpelijk wonder. Aanbiddelijk wonder. Gemeend is het te begrijpen dat die herders met haast naar Bethlehem zijn gegaan. Is het te begrijpen dat ze neergeknield zijn bij die kribbe. Is het te begrijpen dat ze dat geboren kindeke hebben aanbeden. Het woord is vlees geworden. En daarom kun je nog zalig worden. Nu kan dat grote wonder plaatsvinden, waarvan Johannes ook geschreven heeft. En zo velen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht, bevoegdheid gegeven, kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit de bloeden, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Want weet u, wat gebeurt er nou als de Heilige Geest je van dood levend maakt? Wat gebeurt er nou in het uur van de wedergeboorte? En nu zeg ik het bij God vandaan. Wat gebeurt daar dan? Wel, gemeente, dan wordt je hart geopend. En dan zou je kunnen zeggen, dan is je hart als het ware een baarmoeder. En daar brengt de Heilige Geest het zaad van de wedergeboorte in. En Gods woord spreekt daar zelf ook over. En dat zaad van de wedergeboorte is niets anders als het woord Gods. dan is het net alsof de geest je hart gaat overschaduwen en hij gaat dat woord wat hij in je hart brengt, dat gaat hij vruchtbaar maken, zodat de dood moet wijken en het leven gaat ontstaan in je hart. Dat is het geestelijke leven. Je zou kunnen zeggen, dat is de geestelijke, heilige ontvangenis van het woord van God in je hart. Maar ten diepste is dat Christus. Want een dode zondaar wordt met Christus levend gemaakt. En waar leidt die geestelijke bevruchting altijd heen? Naar de geestelijke geboorte van Christus. Dat is de doorbraak in het geestelijke leven, namelijk de geloofsvereniging met Christus. Door het geloof, met bewustheid van je hart. Kijk, dat is de rijke vrucht van de menswording van de Zoon van God. En daartoe wilde de Heer Jezus komen. Niet alleen om als een kind geboren te worden, als een echt mens geboren te worden, maar ook, zo blijkt uit deze belijdenis van zondag 14, om ook de oudste broeder te zijn, want hij is zijn broederen in alles gelijk geworden. Onze tweede gedachte. Hij werd de oudste broeder. De eeuwige Zoon van God werd Zoon des mensen. In Nazareth, daar werd hij ontvangen door de Heilige Geest. En in Bethlehem werd hij geboren uit de maagd Maria. En hoeveel keer hebben wij dat heerlijke kerstevangelie al gehoord, gemeente? De jonge kinderen in ons midden, die kunnen het zo opzeggen. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Hoeveel kerstpreken hebben wij al gehoord in ons leven? Hoeveel keer hebben wij al gehoord dat hij inderdaad de eerstgeboren zoon van Maria is? Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Een echt mens, voortgekomen uit Maria, die net als Jozef kwam uit het huis van David. Daarom kon de Heer Jezus met recht de zoon van David genoemd worden. Hij was het zaad van David. En je ziet in het Nieuwe Testament dat sommige mensen daar licht over gekregen hebben. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de Canaanese vrouw, wat zij zei toen zij tot de Heer Jezus kwam in haar nood. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En wat dacht je van de blinde Bartimeus? Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Dus die mensen hadden er licht over gekregen. De Messias is degene die uit David is voortgekomen. De zoon van David. En de leerling spreekt daarom ook zo over hem. Hij spreekt over het ware zaad van David. Dat is hij. De eerstgeboren zoon van Maria. Maar hij is ook de eerstgeboren zoon van de Vader. Van God de Vader. En daarom kunnen wij zeggen, hij is de oudste zoon in het huisgezin van God de Vader. Ja, maar zegt iemand, toen hij geboren werd in Bethlehem's stal, toen bestond de aarde toch al 4000 jaar. En in die 4000 jaar voordat de Heer Jezus geboren werd, waren er toch al kinderen van God? Jazeker. Vele kinderen van God uit het Jodendom. Hoe kan hij dan toch de oudste, de eerstgeboren zoon van God genoemd worden? Nou, dan kom je weer bij dat mysterie terecht. Dat hij God en mens in één persoon is. En als God was hij van eeuwigheid al de Zoon van God. Zo hebben wij gehoord. En daarom mogen wij met recht zeggen, toen de Heer Jezus op aarde kwam, bleef hij ook de eerstgeboren Zoon van God. En als je het vergelijkt met een huisgezin, waarvan God de Vader is, dan was hij de eerstgeborene, de oudste. En daarachteraan komen al die andere kinderen van God, die grote scharen die niemand kan tellen. Kijk, in het licht daarvan, en op grond van het woord, spreekt de leerling hier dat hij zijn broederen in alles gelijk geworden is. En dan bedoelt hij met dat woordje broederen alle mensen die zalig worden. Dat sluit ook vrouwen en meisjes in. Want Christus heeft gezegd, die de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Ja, Christus is dus de eerstgeborene onder vele broederen. De oudste zoon in het huisgezin van God de Vader. En daar wil ik met u vanmiddag eens even dieper op ingaan. Zodat je grote gedachten mag krijgen over de Heer Jezus. En zijn plaats onder al die broederen, broeders en zusters, laat ik het zo dan maar zeggen. De eerstgeborene onder Israël had een belangrijke positie. Dat riep altijd in een Joods gezin herinneringen op. Als er in dat gezin een jongetje werd geboren als de eersteling. Welke herinneringen? Wel de herinnering aan de uittocht uit Egypte. Wanneer verloste de Heere zijn volk Israël uit Egypte? Ja, in die nacht, jongelui, dat die laatste tiende plaats ging plaatsvinden. En dat was een verschrikkelijke plaag, dan zouden alle eerstgeborenen in gans Egypte moeten sterven. Door die verderfengel die uit de hemel zou gaan. En wat heeft de Heere nu gedaan voordat hij dit oordeel over Egypte ging zenden? Toen gaf hij door middel van Mozes aan de Israëlieten een bevel. Zij moesten zich klaarmaken voor het vertrek uit Egypte. Ze zouden in de nacht moeten vertrekken, juist in diezelfde nacht als die verderfengel naar beneden zou komen om al die eerstgeborenen te gaan doden. Als straf van God over Egypte. Maar zo had de Heere gezegd tegen Mozes, dan moet je tegen Israël zeggen dat ze 4 dagen van tevoren een lammetje moeten uitkiezen van 1 jaar oud. En dan moeten ze hun gezin opnemen, 4 dagen lang. En na die 4 dagen moeten ze het lam gaan slachten. Het bloed moeten ze opvangen in een schaal. En het dier moet geslacht worden en gebraden worden en gegeten worden. En voordat je dan gaat eten, dan moet de vader met die schaal met bloed en een hyssopplant, die functioneerde als een kwast, moest hij aan de bovendorpel en de zijposten van de deuren bloed gaan sprenkelen. En als dan vannacht de verderfengel naar beneden komt en hij gaat door gans Egypte, ook door het land Goshen, wat bij Egypte hoorde, en hij ziet dat bloed druipen aan die posten, dan gaat hij voorbij. Dat bloed, dat was eigenlijk het middel om te zorgen dat de eerstgeborene niet zal sterven. Achter dat bloed was die eerstgeborene veilig, veilig bewaard voor het oordeel. En dat moet een groot wonder geweest zijn voor de Israëlieten, want als een Israëliet geestelijk inzicht had gekregen in wie de mens geworden is, dan zouden ze verwonderd raken en zeggen, wie ben ik? Ik ben niet beter dan een eerstgeborene uit het volk van de Egyptenaars. We waren allemaal in zonde ontvangen en geboren. We komen allemaal uit Adam voort. En daarom zijn we allemaal des doods schuldig. Wat een wonder dat de Heer onderscheid ging maken tussen Egypte en tussen Israël. Achter het bloed was de eerstgeboren zoon veilig. En gemeente, sinds die instelling, sinds die tijd, wilde de Heere dat elke eerstgeborene in een Joods gezin aan de Heere voorgesteld zou worden. Dat wil zeggen, aan hem afgestaan moest worden. En als dat gebeurde met zo'n eerstgeborene, was daar als het ware heel dat gezin, de rest van het gezin, in begrepen. Want onder Israël waren de eerstgeborenen de vertegenwoordigers en de plaatsvervangers van heel het gezin. Bijvoorbeeld in een gezin waar een vader jong overleed, dan kwamen de taken van vader te liggen bij de eerstgeborene. Dat hoorde allemaal bij het eerstgeboorterecht, wat we ook in de Bijbel tegenkomen. En daarom sprak Isaac tot Jacob, toen hij hem zegende: wees een heer, een meester over de rest van je broeders. En daarom kon Jacob op zijn sterfbed tegen Juda zeggen, die het eerstgeboorterecht kreeg: Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Voelt u welk een grote plaats zo'n eerstgeborene in een gezin had? En daarom moest die eerstgeborene 40 dagen na de geboorte aan de Heere worden voorgesteld. En dat kon niet zonder bloedstorting, zo zegt de wet van Mozes. Want zo'n eerstgeborene, die als het ware aan de Heere voorgesteld werd, als het ware aan de Heere gegeven werd, was een zondaar. En die kon alleen maar aan God gegeven worden als er bloed had gevloeid. Want zonder dat bloed zouden ze ook moeten sterven, net als die eerstgeboren Egyptenaars, weet u wel. En ook toen in Egypte was die eerstgeborene alleen maar veilig voor het oordeel en voor de dood als dat bloed er was. Nu zegt de Heer in het Oude en het Nieuwe Testament, voordat Christus alles verworven had. Die eerstgeborenen in een gezin, die moeten mij voorgesteld worden. En als dat gebeurt, moet er eerst bloed vloeien. En dat stelde de Heer als een wet. Elke keer als er een jongetje werd geboren, het eerste jongetje in het gezin, dan moest de vader en de moeder 40 dagen na de geboorte met een offerdier naar de tempel. Om die eerstgeborene te lossen, ja te verlossen van de zonde en het oordeel. En als de Heer dan dat bloed zag van dat offerdier, dan nam hij die eerstgeborene aan. Hij doodde het niet, maar hij liet het leven. Hebt u dit kunnen volgen? Dan gaan we nu in gedachten naar de tempel. En dan gaan we even getuige zijn van zo'n ritueel. Waarbij een vader en een moeder met hun eerstgeborene in de tempel komen om het te lossen en te bevrijden van de dood. Daar lopen ze. Nee, ze hebben geen lammetje bij zich, kunnen ze niet betalen. Ze zijn heel arm. Ze hebben daarom twee vogels bij zich, dat mocht ook van de Heere God. En dan zie ik ze staan met hun eerstgeboren kind. Ze geven die twee duiven aan de priester. De ene moet geslacht worden vanwege de moeder die als een onreine moeder een kind ter wereld gebracht heeft. En vanuit zichzelf nooit een reine ter wereld kan brengen. En de tweede duif wordt geslacht voor dat eerstgeboren kind dat gelost moet worden, opdat het waar zou worden. Als ik bloed zie, zal ik u voorbij gaan in mijn toren en zal ik je aannemen tot mijn kind. Maar wat gebeurt daar? Dat offer voor dat kind wordt niet aangenomen. Dat kind zal wel moeten sterven. Waarom? dat kind is Christus. En die vader en die moeder waren Jozef en Maria. God eist niet het bloed van een duif voor dit kind. Maar God de Vader eist het bloed van dat kind. En daarom leidde de weg van dit kind vanuit de kribbe, vanuit de tempel 40 dagen na zijn geboorte, naar de kruisheuvel Golgotha. Wat zie je in de tempel gebeuren? Wat ik lees in Romeinen 8 vers 3. Want hetgeen door de wet onmogelijk was, het was voor het kind Jezus niet mogelijk om hem te lossen door het bloed van een duif. Terwijl ze door het vlees krachtloos was. Geen vlees, geen mens kon ooit aan de hoge eis van God voldoen. En dat wist God. En toen heeft hij zijn zoon gezonden. In gelijkheid van ons zondige vlees. Om in dat kind uw zonde te veroordelen. Gemeente, is dat nou al een wonder voor je geworden? Waar je zelf geen penning hebt om te betalen. Waar je zelf niet één zonde kan veroordelen in eigen kracht. Waar je de toorn Gods over de zonde nooit en ten nimmer zou kunnen dragen. Daar daalde Christus af. En het offer was voor hem niet voldoende. Toen hij gelost werd. Want hij moest de dood in. Hij moest zijn bloed gaan geven. Want toen hij daar lag. In de armen van Maria. En al werd die duif. Ceremonieel voor hem geslacht. Kon dat bloed hem niet redden van de dood? Waarom niet? Op dat kind lagen de zonden van zijn kerk. Zeg, heb je je zonden wel eens zien liggen op Christus? Heb je verstaan dat vanaf die bevruchte eicel tot aan het kruis van Golgotha Christus beladen was met de schuld van zijn volk. O, wat heeft hij zich tot diep willen vernederen. Hij heeft zich de schuld van een verloren zondaar toegeëigend. Vanaf het allereerste, prilste begin. Om zo heen te gaan. Naar de kruisdood op Golgotha. Daarom loopt er een lijn, een directe lijn van die kribbe naar dat kruis. En als dat naar binnen komt, gemeente, en je krijgt ogen des geloofs om op dat kindeke te zien beladen met uw zonde, met uw schuld, ja zelfs met je erfzonde en met je erfschuld. Dan kan het niet anders of je raakt verbroken en verslagen. Want ook in de kribbe, gemeente, gold het al voor de kerk. Ik kost hem die slagen, die smarten en die hoon. Ik doe dat zondekleed hem dragen. Hij had geen zonde, maar het zijn mijn zonden. Dat riet die doornenkroon. Ik sloeg hem al die wonden. Ook toen hij op de 8e dag de eerste wond kreeg. En hij besneden werd. Voor mij moest hij daar liggen en staan. Ik deed door al mijn zonden hem al die jammeren aan. Als je daar licht over krijgt, gemeente, dan wordt je zondekennis verdiept. En dat gebeurt niet alleen bij het kruis, maar dat gebeurt ook al bij de kribbe. Daarom is er op kerstfeest geen plaats voor romantiek. Voor herdertjes in het veld en zo, en een ezeltje. Weg ermee. Daar ligt een kind beladen met schuld. Mijn schuld. Mijn zonde. Om op weg te gaan naar het kruis en onder de vloek van de wet terecht te komen. Om de toorn van God te dragen. En hij kon die dragen. Want dat broze kind. Er staat in Lucas 2 een woord. Dat betekent een wichtje. Een broos kindje. Was ook God. En daarom kon hij het alles volbrengen. En kon hij met recht de zondebedekker zijn. Onze laatste gedachte. Hij werd zondebedekker. Ja, gemeente, de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat heeft zo'n rijk nut. Wat is dat nut dan? Want daar gaat de onderwijzer naar vragen in vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Ik zal die vraag eventjes heel eenvoudig voor jullie vertalen, jongens en meisjes. Dat betekent eigenlijk, wat heb jij er nou aan dat de Heer Jezus zo als een babytje geboren moest worden? Daar komt het op aan. En dat is een hele persoonlijke vraag. Wat verkrijgt gij? Dus nu moeten we persoonlijk voor Gods aangezicht verschijnen. Om antwoord te kunnen geven op deze hele persoonlijke vraag. En die persoonlijke vraag eist een persoonlijk antwoord. Dan kun je het niet meer doen met de bekering van die of van die. Maar dan komt het er persoonlijk op aan. Kunt u antwoord geven? Wat nut u, jou en mij nu, die heilige ontvangenis en de geboorte van de Heer Jezus Christus? Nou, als we naar het antwoord van de leerling gaan luisteren, gemeente, dan geeft deze leerling zo'n diep, rijk, troostvol antwoord. En sta er toch naar, lieve gemeente, om dat nou te kennen. En dan zeg ik er gelijk bij, dit is te kennen, dit is te verkrijgen. Deze troost is te verkrijgen bij God. Wat is die troost dan? En voor wie wordt dit werkelijk een troost dan? Nou, voor diegenen die werkelijk geleerd hebben, bevindelijk geleerd hebben, dat zij in zonden ontvangen en geboren zijn. Kent u uw zonden? Kijk, die kennis ga je krijgen als de Heilige Geest je van dood levend maakt. En dat begint klein en dat is een voortgaand werk. En de Heilige Geest bepaalt de diepte ervan, dat weet ik ook wel. Maar toch, deze lijn ga je wel kennen. Dan gaat de Heer je doorgaans ontdekken als hij komt in je leven met de zonde die je het meest gedaan hebt. De zonde waar je de grootste liefde voor had. Dat worden wel de boezemzonden genoemd. Maar daar blijft het niet bij, want de Heer laat je zien dat je tegen de ganse wet van God gezondigd hebt. En stapje voor stapje laat hij het wel zien. Alle wortels van alle zonden zitten hier in elk mensenhart. En al zou je tegen één gebod gezondigd hebben, dan zegt de Schrift, heb je tegen alle geboden gezondigd. Maar de Heilige Geest, die laat je niet alleen zien dat je daadwerkelijk tegen die wet gezondigd hebt, die elke zondagmorgen wordt voorgelezen. Maar de Heilige Geest, die laat je vroeg of later ook zien, vanuit het woord van God, hoe komt dat nou, dat ik tegen die wet zondig? Waar is dat nou uit opgekomen? Waar komt dat nou vandaan? En dan zal de Geest je laten zien. Zo ben je nou ontvangen en geboren. Vanaf het allereerste begin zitten de zonden er al in. En ouders in ons midden, je hoeft je kind echt niet te leren zondigen. Vroeg of laat zie je het bij die kleine dreumesters al boven komen dat ze een zondig hartje hebben. En vroeg of laat zie je de ongehoorzaamheid al boven komen in je eigen kinderen. Daarom zijn je kinderen een spiegel voor jezelf. Je hoeft ze niet te leren te zondigen, want het zit erin. David heeft het ook ontdekt. Het is niet dit kwaad met Batseba en met Uria en alles wat er omheen kwam. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, het is veel eerder begonnen. Ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En vanuit dat begin komen daar die dagelijkse zonden bij. Kijk gemeente, het is een totaal. Het totaal van de erfzonde en de dagelijkse zonde. Guido de Bret die zegt het zo in artikel 15. Wij geloven dat door de ongehoorzaamheid van Adam de erfzonde uitgebreid is geworden over het ganse menselijk geslacht. Welke is een verdorvenheid van de gehele natuur en een erfelijk gebrek waarmee de kleine kinderen zelfs besmet zijn in het lichaam van hun moeder. Wat een werkelijkheid, hè? Heb je zo wel eens bij het bedje van je kind gestaan? Hebben daar wel eens tranen gedruppeld? Omdat het naar binnen kwam, ik kan geen reine geven, want ik ben onrein. Heeft de Heer je wel eens laten zien waar je zelf uit voortgekomen bent? Onrein, onrein. Wij kunnen ons niet houden aan de wet. Zo verdorven zijn we. Dat we zelfs vijanden zijn van het evangelie. Hoe diep gaat toch die erfschuld en die erfsmet? Ik ben gevallen in Adam en dagelijks zondig ik in woorden, werken en gedachten. En laat ik het goede na, gemeente, als dat een werkelijkheid wordt, dan wordt de geboorte van de Heer Jezus Christus en ook die heilige ontvangenis een onuitsprekelijk wonder. En wat ligt daar een rijke troost in? Want hij is geboren in onschuld en volkomen heiligheid vanuit zichzelf. En dat is nou precies het tegenovergestelde van ons mensen. Maar als de onschuldige en volkomen heilige Heer Jezus Christus, heeft hij nou die hemelhoge schuld en die totale verdorvenheid en onheiligheid van zijn kerk op zich genomen. Dat heeft hij zijn vader laten toerekenen. En daarom komt feitelijk in de kribbe van Bethlehem die heerlijke ruil al openbaar. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Die hij zal volbrengen aan het kruis van Golgotha. O arme zondaar in ons midden. Denk toch niet dat je te veel gezondigd hebt en dat je een te grote zondaar bent. Want vanmiddag wordt een Christus gepredikt die er alles aan wilde doen om u zalig te maken. O, je ligt verloren. Je gaat niet verloren, maar je ligt verloren in je zonde en in je schuld. O, dat er dan toch iets in je ziel geboren mag worden, zoals bij die herders. Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Want daar in de kribbe, daar ligt de middelaar. Die van zichzelf zo rein, zo heilig is. En hij wilde zo laag afdalen. Hij wilde zo nabij komen. U hoeft niet op te klimmen naar de hemel. Het zou niet kunnen ook. Maar hij is neergedaald uit die hoge hemel en ligt daar in de kribbe, zodat de grootste beesten erbij kunnen. Daar lag hij, beladen met zonde en schuld, om die mee te nemen naar het kruis van Golgotha en zijn kerk met zijn onschuld en volkomen heiligheid te bedekken. Kijk, en daarom is de Heer Jezus afgedaald naar het begin in de baarmoeder, om daar als één geheiligde cel te beginnen en heel die ontwikkeling tot de geboorte mee te maken en dat plaatsvervangend voor zijn kerk. En daarin ligt een troost voor ongeboren levens, die de Heer in zijn ondoorgrondelijke wijsheid wegneemt voor het moment van de geboorte. Daarmee zeg ik niet dat alle ongeboren levens zalig zijn, maar ik zeg wel dat er verwachting mag zijn voor ongeboren levens, omdat Christus ook een ongeboren leven is geweest. En als de dingen van de eeuwigheid gaan wegen in het hart van een vader en een moeder, als daar iets van het geestelijke leven mag komen en je mag bemerken dat er een kind verwacht mag worden, dan zal dat werkzaamheden geven aan de genadetroon van God. En wie zo mag worstelen voor die ongeboren vruchtjes, en de Heer zou ze in zijn ondoorgrondelijke wijsheid wegnemen voor de geboorte, dan staat er in Gods woord wel een rijke troost voor die ware worstelaars in Jeremia 31. En dat op grond van die heilige ontvangenis van de Heer Jezus. Zo zegt de Heere: bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, spreekt de Heere. Want zij, dat zijn de kinderen die er niet meer zijn, zullen uit het vijandsland wederkomen. Er is verwachting voor uw nakomelingen, spreekt de Heere, want uw kinderen zullen wederkomen tot hun landpalen. Dat is de eeuwige heerlijkheid. En er ligt ook een grote troost in voor degenen die lopen te zuchten met hun erfschuld. Voor die mensen die moeten zeggen: Heere, er is nou niks te vinden in mij tot eer van u. Ik kan alleen maar zeggen, Heere, dat ik totaal melaatsen ben. Hoe kom ik van mijn erfschuld af? Die schuld die ik dagelijks nog groter maak met mijn zonde. Heere, het is zo waar wat ik in de Bijbel lees. Al zou ik mezelf wassen met salpeter, al zou ik heel veel zeep nemen om mijn schuld te kunnen wegwassen, het zou niet lukken. Heere, ik belijd het. Ik ben in ongerechtigheid geboren. Ja, ik ben het voorwerp van uw toorn. Dat is rechtvaardig, Heere. Maar Heere, is er voor zo'n schuldenaar nog genade? En die is er. Zie hier de Christus, gekomen in volkomen onschuld. En wie nu door het geloof op hem mag zien, tot hem mag vluchten, die zal met zijn onschuld bedekt worden. Die zal ook met zijn bloed bedekt worden. En weet u wat een ware christen dan door het geloof mag zeggen? En dat is heel diep wat ik nu zeg. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Heer, u hebt mijn ongevormde klomp al gezien in de baarmoeder van mijn moeder. En u zag mijn erfschuld. U wist van de erfsmet die openbaar zou komen. U wist welke zonde ik na mijn geboorte allemaal nog zou gaan doen. U weet in welke grote schuld ik terecht zou komen. Maar u wist ook van eeuwigheid dat uw lieve zoon mijn zonde en mijn schuld met zijn onschuld en heiligheid en bloed eeuwig zal bedekken. Is dat geen troost? Is dat geen rijkdom? Om met je schuld te mogen schuilen onder Jezus onschuld. En als je na ontvangen genade alleen maar die onheiligheid bij jezelf ziet, om in een weg van heiligmaking met je onheiligheid onder zijn heiligheid te mogen schuilen. Omdat hij in plaats van zijn kerk de menselijke natuur heeft aangenomen, om zijn kerk daarmee te bedekken. O gemeente, wat is de Heer Jezus Christus met recht een volkomen zaligmaker, die zelfs je erfzonde kan bedekken en wil bedekken. Wat heeft de heilige ontvangenis en die heerlijke geboorte van de Heer Jezus Christus voor waarde voor u, voor jou en voor mij? Wat is het nut dat je met deze vraag in de binnenkamer terecht mag komen en je niet zal rusten voordat je de genade mag kennen, voor het eerst en steeds weer opnieuw? Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf vanaf het eerste begin, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren voor eeuwig is bedekt. Amen. Laat wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat hebt u een groot wonder verricht. Dat gij uw lieve zonen de aarde gezonden hebt die God bleef en mens wilde worden. Wilde afdalen tot in de moederschoot van Maria. Om daar de erfzonde te gaan bedekken. Heere, dat we de diepte en de troost hiervan mogen leren verstaan voor het eerst en steeds weer opnieuw. Hartelijk dank dat u vandaag uw woord liet prediken. Heere, wat hebben we veel meegekregen. Dat we het overdenken mogen in de komende dagen. En zo heen geleid mogen worden van zondag tot zondag. Door dit leven heen. Dat allemaal zo betrekkelijk is. Heere, zegen uw woord en achtervolg het met uw zegen. En gedenk ons zo in deze nieuw begonnen week. Nieuw dragen de familie Deurlo aan u op. Als zij een dinsdag bij het open graf zullen staan, zouden ze willen sterken en ondersteunen. Maar wij bidden u ook voor uw zegen in de huwelijksdienst van aanstaande vrijdag. Als Falco en Hilleke, die voor velen nog onbekenden zijn, in het huwelijk zullen treden en een plaats willen hebben in onze gemeente. Zou het in ons midden willen zijn als wij het woord mogen brengen en dat het met hen mee mag gaan. En geef, Heere, dat wij aanstaande zondag elkaar weer mogen ontmoeten. Dat alles hebben wij niet verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 89 en daarvan het 12e vers. Gij zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. 89 vers 12. Alleen in vrede draagt mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.